Jouw vingers zijn altijd... Jij klapt dan nu, want we beginnen met de podcast. Maar jouw vingers zijn altijd wel grappig. Die overstrekken een soort van. Doe het eens nog een keer. Ja, ze zijn helemaal zo. Dit staat zo. Ja, opvallend.
Lekker uitleggen. Dit staat zo in een podcast. Hoe moeten mensen nou weten hoe mijn vingers nou zijn?
En dan moeten ze op YouTube kijken. Laat je vingers even zien aan de mensen, kijkertjes thuis. Hello. En ze zijn toch gek? Oeh, ze zijn gek.
Nou ja.
Welkom bij de
Hey Casper en René.
Gekke vingers.
Nou, liever gekke vingers dan andere gekke dingen, toch?
Nou, ik weet niet hoor, maar ik heb toch best mooie handen, toch?
Hartstikke mooi. Ik zeg niet dat ze lelijk zijn. Gewoon een beetje gek.
Welkom bij een nieuwe Porte René podcast. Leuk dat je er weer bij bent op deze vrijdag. En er is veel geappt. Dus dat is mooi.
Ja, heel veel.
Heel veel geappt. Zijn we blij mee. Ja. En vooral spraakberichtjes. En dat kan naar 0647250448. Ik kreeg een appje binnen van Carlijn.
Oh, ja, zei Carlijn?
Dus, ze gaat voor zichzelf beginnen.
Wat leuk.
Het ziet er nou uit dat ik na 14 jaar in loondienst bij dezelfde werkgever als ZZP'er ga werken. Jeetje, wat is dit moeilijk iets in te spreken. dus als ZZP'er en ik heb een groot gezin, de verantwoordelijkheid voor een huis... ik ben heel benieuwd waar ik aan moet denken of wat dat betekent als je als ZZP'er aan de slag gaat. Betekent dat wat of zegt dat wat over de toeslagen, minder of meer? Wat wordt er bedoeld met afdragen? En omdat ik merk dat de manier waarop jullie dingen bespreken, blijkbaar blijft dat beter hangen. Ik hoor graag van jullie en alvast bedankt. Groetjes, Carlijn.
Wat denk jij nou als eerste als ze dit zegt?
Ik denk, wat een raar verhaal.
Ja, dat dacht ik zo.
Na 14 jaar loondienst.
Voor dezelfde werkgever.
Voor dezelfde werkgever, dus als ZZP'er aan de slag gaat.
Ik dacht ook een paar haken en ogen, zag ik.
Een paar dingen daarover, denk ik dan.
Ja. Ik denk, oké, what happened? Ten eerste.
Waarom?
Ja, waarom? Heeft ze nog andere klussen daarnaast?
Ja, want als ondernemer moet je meerdere opdrachtgevers hebben.
Ja. Want anders is het verkapt loondienst.
Daarom?
Dat mag helemaal niet.
Nee.
Probeert die werkgever te besparen? Of wil ze dit graag?
Ja.
Oké, dus eigenlijk is dit op zich hartstikke leuk dat ze voor zichzelf begint. Als ze deze klus heeft en nog wat andere klussen.
Ja, en als het uit de intentie komt dat je ondernemer wilt zijn.
Ja. Klinkt nu een beetje alsof het gedwongen wordt in die situatie en eigenlijk geen idee heeft.
Ik zou het niet doen.
Nou ja, weet
ik niet, maar na 14 jaar heb je ook het een en ander opgebouwd.
Ja, en bepaalde rechten.
Ja, en ik weet niet in hoeverre je dat er gaat opgeven ook.
Nee.
Door te zeggen, oh, dat is goed hoor.
Ja, precies. Je ziet zo'n gesprek voor je waarin ze zeggen, nou Carlijn, we zijn eigenlijk heel blij met je, maar we gaan meer met een ZZP'er-structuur werken. Hartstikke fijn dat je 14 jaar bij ons gewerkt hebt. We zijn heel tevreden, want je mag als ZZP'er verder.
Ja.
En dat zij dan misschien denkt, joepie. Ja, misschien is dit helemaal onterecht, hè? Conclusies.
Ik weet het niet, maar ik heb het ook van dichtbij ook meegemaakt, dit soort dingen.
En
mensen die dan ook dan niet zelf ondernemer werden, maar via payrolling dan werden ingehuurd.
Ja,
waarbij er dan een extern bureau is die als een soort van uitzendbureau ertussen zit en daar heel veel geld voor ving ook.
Ja, dus in onze tijd, toen wij ZZP'ers waren, want we hebben nu een bedrijf, hè? Dus eigenlijk waren we tot 2 weken geleden nog bij ZZP'er, maar we doen gewoon net alsof het heel lang geleden is. Toen was er veel gedoe over, want je moest minimaal 3 opdrachtgevers hebben. Toen had je nog de VAR-verklaring, het grootste gedrocht ooit bedacht door Den Haag of door de Belastingdienst, ik weet het niet.
Nou ja.
Dan moest je dan aantonen dat je meer dan 3 opdrachtgevers had. En dat je ook niet meer dan 70-80% bij 1 opdrachtgever werkte.
Je kan zeggen wat je wil over die VAR-verklaring, maar dat was wel duidelijk. Wat daarna gebeurd is veel minder duidelijk.
Ja, het is nu
duidelijk,
onwijs onduidelijk, want zij weet dat waarschijnlijk helemaal niet.
Nee,
en als je meer dan 80% verdiende bij 1 werkgever, dan was eigenlijk het oordeel, je bent gewoon in verkapte loondienst.
Ja.
Want het is voor een werkgever vaak goedkoper om iemand als ZZP'er in te huren. Want je hoeft geen sociale lasten te betalen, geen pensioen, et cetera. Ja. En dat mag eigenlijk helemaal niet op die manier. Dus dat ten eerste. Maar daar moet ze even vooral zich in gaan verdiepen. En misschien ook hulp bij vragen, hè? Of het allemaal klopt. En dan ten tweede, je begint voor jezelf. Ja, tuurlijk, dat heeft allerlei gevolgen. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik moet beginnen. Ten eerste, je bouwt geen pensioen meer op. Ten tweede, je bent niet meer verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Ten derde...
Als je het tenminste allemaal niet zelf regelt.
Ja, als je het allemaal vanzelf, zeg maar. Ja. Je kan het allemaal regelen.
Ja.
Er zijn nog allerlei gevolgen. Dus eigenlijk alle zekerheden verlies je. Dus ik mag hopen dat je jaar of je uurtarief of je dagtarief of zo daar ook naar is. Hè? Want dat hoort daar eigenlijk wel in verwerkt te zitten.
Ja.
Zodat je het zelf kan regelen.
Och.
Och ja, ik denk ook...
Ik krijg weer helemaal dat gevoel weer terug dat je dan moet gaan onderhandelen over een uurtarief. En dat je inderdaad dit soort dingen dan moet uitleggen aan iemand.
En dan zegt iemand, het is wel duur. Dan zeg je, ja, maar ik heb geen pensioen. Ik heb geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ik heb dit niet, ik heb dat niet.
Ja, maar we koppelen het uurtarief aan wat iemand in vaste dienst zou
krijgen. En dat rekenen we dan terug, bla bla bla. Dat soort discussies. Oh, je had zo'n hekel eraan.
Nee, ik had er zo'n...
Jij was ook helemaal klaar mee. Ja. Ja. Nee, dus dat ten eerste. En dan ten tweede, moet je dingen gaan afdragen? Jazeker. Je moet BTW gaan rekenen waarschijnlijk. Ik weet niet in welke branche je zit. Dat moet je gaan afdragen elk kwartaal netjes. Dus je moet een boekhouder hebben of het zelf heel goed kunnen doen.
Kan ook per maand,
zeker,
wat jij wil.
Ja. Zou zeker een boekhouder adviseren. Zeker in het begin of als je wat groter groeit ook zelfs ook. Daarnaast moet je zelf inkomstenbelasting gaan betalen, et cetera. Je mag kosten maken, die mag je aftrekken. Ja, het is zoveel. Ik zou Carlijn adviseren om even met iemand rond de tafel te gaan die daar advies over geeft.
Ja.
Het is ook niet nu even in anderhalf minuut te beantwoorden.
Nee, dat is ook zo. En je moet sowieso, als je het echt wilt, naar de Kamer van Koophandel.
Oh, de Kamer van Koophandel. Breekt me de bek niet open. Oh, wij hebben daar wel zo'n mening over.
Heel kort door de bocht.
Je wilt ondernemer worden. Je moet naar de Kamer van Koophandel. Ja. Heb je zelf geen behoefte aan, maar het moet. Want je moet je daar inschrijven en registreren. Oké, nou dat doe je dan maar.
En dan kunnen ze je al je bedrijfsgegevens lekker doorverkopen. En dan word je lastiggevallen.
Nou, de volgorde is iets anders. Dan moet je nog €50 betalen.
Ja, natuurlijk. Ja.
Voor de inschrijving waar je zelf niet om hebt gevraagd. Oké, die betaal je dan maar. Vervolgens word je helemaal bestookt met belletjes en mailen en brieven over dat je gratis, goedkoop inkcartridges en zo kan kopen. Allemaal dingen die helemaal niet bij jouw bedrijf passen. Hou op. En die gegevens hebben ze dan uit de Kamer van Koophandelregister. Ja. Want de Kamer van Koophandel verkoopt jouw gegevens gewoon door.
Ja hoor, tuurlijk.
Ja, maar dan moet je wel... Je kan bij inschrijving aangeven dat je dat niet wil. Maar dan kan je nog steeds gewoon jouw gegevens vinden. Dan worden ze dus niet actief verkocht. Maar dan zijn ze nog steeds vindbaar. Ja. Ik ben erg anti-Kamer van Koophandel.
Ik vond het ook altijd lastig, vreselijk. Hoor. Ook als ZZP'er was mijn bedrijf dan ook ingeschreven op mijn huisadres.
Ja.
Dus iedereen had mijn huisadres ook. Vond ik helemaal niet chill.
Ja, dus als je nu bij ons bijvoorbeeld zoekt, dan vind je gewoon ons kantooradres.
Zo is maar net.
Ja, maar dan nog steeds. Ik bedoel, heb ik er ook geen behoefte aan.
Ja.
Nee. Als ik wil dat jij mijn kantooradres hebt, dan geef ik die wel aan je. Precies. Nou ja, zoals je hoort, ik haat de Kamer van Koophandel.
Laat dat duidelijk
zijn. En ik durf ook te zeggen, we gaan een hartstikke leuke samenwerking in de toekomst nog doen. Maar niet met de Kamer van Koophandel.
Goed zo. Nou, dit staat genoteerd.
Ja, hier kan ik ook nooit meer op terugkomen.
Precies. Daan dan.
Begint Daan ook voor zichzelf?
Nee, maar Daan heeft een vraag over weekgeld.
Ja.
Als je nou een hele goede week hebt gehad. Dus stel je hebt €100 weekgeld, maar je geeft maar €80 uit. Wat doe je dan met die €20?
Verbrassen naar het café.
Heel klein rondje. Ik vind het wel grappig. Mensen stellen altijd vragen over weekgeld, alsof ik dit ooit bedacht heb. Er vaste regels zijn en als je niet aan die regels houdt, dat je soort verbannen wordt naar Gibraltar.
Nou ja.
Toch?
Dus Daan, met andere woorden.
Wat jij wil. Je mag het opmaken, je kan het sparen, je kan het doorschuiven naar de volgende week.
Ik zou het naar volgende week doorschuiven. Heb je dan weer misschien een meevallen?
Ja, en dan kun je lekker wat extra doen.
Oh ja.
Als je zegt, ik wil heel graag sparen, dan zou ik... Of ik heb een doel en ik vind sparen lastig financieel. Dus dan alles wat over is, neem ik lekker mee. Dat kan je ook doen. Maar op zich, Daan, mag je het helemaal zelf weten. Wat jij wil.
Nou, goed zo.
Ja.
Ja.
Misschien niet het antwoord dat ze had willen horen, maar...
Nee. Nou ja. Ja, het is ook wel een leuk antwoord, toch?
Ja. Misschien moeten we dit voortaan op alle vragen zeggen. Ja, wat jij wil.
Zoek het lekker zelf uit. Nee hoor, dat moet niet waar. Nee. Zeker niet.
Nee, maar als in, er is geen goed of fout hierin. Dat bedoelen we.
Nee. Guus, die lost ieder jaar extra af op zijn hypotheek.
Maar nu las ik recentelijk in de krant dat het kabinet voornemens is om het eigen huis van box 1 naar box 3 te verplaatsen. Heeft het dan nog wel zin om versneld af te lossen? Want daardoor zou alleen maar mijn vermogen toenemen. Ik ben benieuwd naar je mening en reactie.
Ja, dit is een hele leuke. Want we hebben deze voorgelegd aan ons financieel adviseur.
En die zat ongeveer tegen het plafond toen wij daarover begonnen.
Ja, ja die werd ook heel erg boos ook.
Die werd echt boos, ja.
Het kwam hierop neer, Guus. Niet alles wat in de krant staat is waar.
En kan ook zo zijn. Dus wij zeiden ook meteen van oké, aflossen. Omdat we het natuurlijk ook hadden over eventueel opbrengst uit Noordwijk. Wat gaan we daarmee doen?
Ja.
Toen zei, of zullen we dat niet doen? Want ja, dan wordt je huis belast. Precies wat Guus eigenlijk zegt.
Ja.
En toen zei hij ging wel, hij kreeg echt een beetje zo rode wangetjes.
Een vlek in zijn nek.
Ja,
hij werd echt boos.
Hij zei van, die media hebben het helemaal niet goed opgezocht. Want je kan niet zomaar het huis verplaatsen naar box 3. Want box 3 is de box voor het inkomen. Of zeg maar het rendement bedoel ik.
Ja.
Het box voor rendement. Nou, dat kan helemaal niet. Nou, een heel technisch verhaal.
Het kwam hierop neer. Het is technisch niet mogelijk om een huis zowel in box 1 te hebben als in box 3.
Nee, dus je de overwaarde even verplaatsen naar box 3. Dat kan
helemaal
niet.
Dat kan helemaal niet.
Nee. Dus hij zei van, hij was eigenlijk boos. Hij zegt, ja, mensen, media nemen dat zomaar even over. En die schrijven dat. Mensen worden onzeker, inderdaad. Wij ook. Zo van, is het nog wel verstandig om te doen? Maar hij zegt, eigenlijk kan deze verandering alleen als het hele belastingstelsel verandert. Nou ja, dat is dus niet binnen no time gedaan. Maar heel even kort nog voor mensen die nu luisteren en denken, waar gaat dit over? Ja. Ja, er was dus sprake van, of er werd gezegd van, eigenlijk zouden we de overwaarde in je huis. Dus stel je hebt een huis van dat 3 ton waard is en je hebt nog maar 1 ton hypotheek. Dan heb je 2 ton overwaarde. Die zou eigenlijk belast moeten worden, net zoals bijvoorbeeld spaargeld. Dus vermogensbelasting betaal je daarover. Wat natuurlijk best wel heel zuur is. Want er is jarenlang gezegd, los nou je huis af, hè, dat is goed. En dat is ook goed voor de overheid, want dan ben je lekker financieel onafhankelijk. Tenminste qua woonplek. Dan hoeven zij niet een huis voor je te regelen. Dan hoeft er geen sociale woningbouw voor je gebouwd te worden en betaald te worden. Dus ja, de overheid is natuurlijk hartstikke blij met iedereen die zijn shit goed regelt.
Ja, tuurlijk. Ja.
Dat werd ook gestimuleerd hè, met wet Hillen. Nou, daar gaan we niet op in, even te ingewikkeld voor nu. Die wordt al afgebouwd en aflossen is al verplicht nu ook. En dan ben je verplicht om je huis af te lossen. En dan zegt de overheid, nou, het is eigenlijk wel interessant dat jij zoveel geld in dat huis hebt zitten.
Ja.
Laten we daar eens even vermogensbelasting over gaan heffen. Aan de andere kant snap ik het, want in heel veel landen bestaat deze manier, zoals wij het nu hebben, dat je dus geen niks over betaalt, bestaat helemaal niet.
Dat is ook een beetje het probleem waar bijvoorbeeld het IMF dan tegenaan loopt. Die zegt van, hey, Nederland, dit moet anders.
Ja, want kom op, alle andere landen doen dat niet. En kijk naar wat er op je woningmarkt gebeurt. En huurders zeggen ook van, ja, dat is toch niet eerlijk. Want als je het in je huis stopt, met je koophuis, je stopt 2 ton in je koophuis na al die jaren aflossen, hoef je niks te betalen. Niks zet het op een spaarrekening en moet wel betalen.
Ja.
Dat is niet eerlijk. Ja. Hebben ze ook een punt.
Ja.
Dus ik geloof wel dat er iets zal gaan veranderen. Maar ja, daar zal dan ook weer een ander financieel voordeeltje tegenover moeten staan. Onze financieel adviseur zei, nou, misschien zetten ze dan de inkomstenbelasting moet dan naar beneden of zo. Want je kan niet opeens zeggen, ja, je moet veel meer gaan betalen.
Nee.
En je energie wordt duurder en je boodschappen worden duurder. En de cadeautjes worden duurder en het vervoer wordt duurder. Succes! Nee, dat kan natuurlijk ook niet.
Nee.
Dus ik denk niet dat het zo'n vaart zal lopen, maar ik denk wel dat er iets gaat gebeuren.
Ja.
En of het dan nog, ja, hierbij is ook weer in de vorige podcast zeiden we, het is soms moeilijk om financiële beslissingen te nemen, omdat er zoveel onzekerheid is op het moment. Ook over regelgeving is die er over een paar jaar nog.
Ja, nee, maar
dat, hiervoor geldt dat dus ook.
Is ook zo.
Hebben wij ook.
Aan de andere kant speelt bij mij een soort van gevoel ook nog mee, van het is en blijft een schuld en je hebt te maken met een bank en daar moet je eigenlijk van nature moet je het gevoel hebben van, daar moet ik zo snel mogelijk vanaf.
Ja, alleen als de rente 1% is, dan denken mensen, wow, hè? Snap ik ook wel.
Is ook zo. Ja.
Maar wij hebben ooit een keer, we hebben het volgens mij al een keer eerder gezegd, een interview met Jan de Bouvry was dat, een soort profiel.
Ja.
En daarin vertelde hij dat hij op een dag al zijn geld overal vandaan had gesprokkeld en al zijn hypotheken had afgelost in 1 keer. En daar glom hij helemaal bij.
Ja.
En nu is hij natuurlijk overleden. Dus nu denk ik, dat is fijn voor zijn vrouw, want hij was natuurlijk best heel jong overleden. Die bleef niet met schulden zitten.
Nee,
dus dat soort dingen speelden ook.
Gewoon natuurlijk, ja, precies. Ja. Nou, Marissa is nog lang niet zover. Die woont nu zelfs in een starterswoning. Maar ze wil door. En ze is aan het dromen geslagen.
Oh jee.
Ze doet de ogen dicht.
Wat een duur.
En ze ziet een nieuw huis wel voor zich.
We willen graag naar een vrijstaand huis met een oprit. Een apart gebouw voor om ons bedrijf te vestigen aan huis. Nou, dat zal tussen de 8 ton en 1 miljoen liggen. Wat zouden jullie doen? Nu je hypotheek aflossen? Of gaan sparen om straks het overige te overbruggen? De rente is nu namelijk heel erg laag. Ik verwacht niet dat het zo laag gaat blijven. Wat is dan verstandig?
Ja.
Want eigenlijk zijn alle vragen in deze podcast, wat moet ik doen voor de toekomst? Maar wij weten de toekomst niet en wij weten ook niet. Weet je wat ik wel grappig vind? Ik hoor mezelf 10 jaar geleden. Zo van een vrijstaand huis en een oprit. Dat ze die oprit noemt vind ik heel grappig. Want het boeit natuurlijk helemaal geen fuck. Maakt natuurlijk geen reet uit voor je woont of je een oprit hebt of niet.
Nou,
alleen dat is zo'n beeld.
Wacht even hoor. Ik was vanochtend eventjes lekker aan het chillen bij de kapper. Waar ik lekker aan het ontspannen was. En de telefoon bleef me gaan. Op een gegeven moment ging de telefoon bij de kapper. En ik denk, wat is dit aan de hand? Was jij dat?
Ja, de auto was kwijt. Ik stond met mijn handen vol met spullen. Jij zei, neem dit allemaal even mee, want jij gaat toch met de auto. Dus ik stond er met al die spullen.
Ja.
Jouw jasjes en jouw dingetjes en zo.
Ja, oké, maar ook jouw
en
spullen.
En bellen, niet opnemen. Mickey.
Jij was de auto kwijt.
Ja, dus ik stond daar wel een beetje. Ik heb wel wat scheldwoorden gezegd op straat. Ik zei, Die van GVD, zei ik.
Ja?
Ja, ja, ja. Toen liep er net iemand langs. Ik zei, neem nou op! GVD! En helemaal uitgewerkt. Weet je,
echt,
lange
waar?
Versie.
Ja.
Jezus.
Ja, ja, dat is toch handig als je een oprit hebt, hè? Waar
ja,
een auto op staat.
Maar, ik bedoel, in zo'n beeld. Jij herkent het toch wel?
Ja,
ze zegt nog
wel.
Net niet een paardje in de wei. Of weet je wel,
nee, maar
een paar schaapjes. Tuurlijk, ik snap het. Het is een prachtig beeld.
Het is ook heel goed dat ze dit voor zich ziet.
Ja, bedoel, wij zijn pro-visualiseren.
Precies, je moet zo concreet mogelijk zijn in wat je doel is.
Ja.
Ja, tuurlijk. Ja, ja, moet je
eigen
voor je
bedrijf
zien.
Hoor ik ook.
Ja, precies. Hoor ik ook inderdaad.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, leuk toch?
Ja, heel leuk. Ja. Maar ik denk ook wel, het is ook een beeld waar je voor aan het betalen bent. Het idee van de succes. Wat ze omschrijft is een idee van de succes. Vrijstaand huis. Zo'n grindpad waar je dan je auto op zet.
Nee, maar je moet wel durven dromen. Dat vind ik wel heel goed. En, ja. dat huis dat gaat er gewoon komen. Want als je er zo over droomt, dan komt dat er gewoon.
Ja?
Dat weet ik wel zeker inderdaad.
Ja.
Ja, hoor. Laat me weten over 10 jaar, Marissa. Geen
maken
probleem.
We dan nog steeds de Porter René podcast?
Misschien wel. Of misschien niet, dat weten we dan ook.
Maar haar vraag was, ja, moeten we nu aflossen op de hypotheek? Of gaan we het gewoon apart zetten? Want we willen over een paar jaar verhuizen. Maar ze weet dus niet wanneer.
Nee.
En dan moet er nog zo'n huis voorbij komen met precies zo'n oprit.
Precies.
En zo'n gebouw en alles.
Ja.
Hè? Wat helemaal aan het plaatje voldoet. Moet nog betaalbaar zijn ook.
Ja, tuurlijk.
Want ik hoor tussen de 8 ton en 1 miljoen. Ik denk, nou, dat wil ik ook wel.
Zo, kaching.
Nee, als in voor een vrijstaand huis met een oprit en een bijgebouw en zo. Dat betaal je hier niet 8 ton meer voor, hè?
Nee, zeker niet.
En veel meer.
Kijk, hier achter ons staat een huis in de verkoop. Dat is zo'n huis toevallig.
Ja, ja, dus wel. Nou, dus niet, ik zou dit niet zo'n idealistische of ideële, hoe noem je dat? Oprit noemen.
Jawel, dit heeft een
bijgebouwtje.
Ja,
het heeft een oprit.
Het heeft een bijgebouwtje achter. Het heeft een oprit inderdaad. Dit zou zomaar achter ons, zou dit zomaar het huis van
zo,
van
we zitten gewoon naar het droomhuis van Marissa te kijken.
Ja, precies.
Ja, maar ik heb toch een ander beeld. Ja, misschien gaat mijn fantasie nu op hol. Ik heb zie dan zo'n auto die zo over zo'n grindpad.
Nee, dat hoeft
hem met zo'n
niet.
Hek.
Dat hoeft hem niet.
Oh, dat hoeft niet. Nee.
Hoeveel staat dit huis in de verkoop?
900 zoveel. Een miljoen.
Ja, nou ja. Ja.
Maar hij moet wel nog opgeknapt worden.
Ja, precies. Maar toch.
Het is toch wat wel het werk van binnen.
Goed.
Okay. Ik kan wel maar 1 auto op die oprit kwijt.
Moet ik het linkje
stuur
delen?
Het linkje even door.
Ik stuur het linkje wel even door naar je. Komt goed.
Nee, okay, maar,
of ik zet hem in de show notes.
Of ze nu aflost of spaart, maakt eigenlijk helemaal niks uit. Ja, als ze spaart, dan krijgt ze er geen rendement over. Dan krijg je 0% rente. Als je aflost, heb je nog enig rendement over.
Ja.
Maar als jij je huis verkoopt en je gaat naar een ander huis, dat een duurder huis ook, dan maakt het op zich niet uit. Dan komt dat geld gewoon weer vrij en dan kan je weer het nieuwe huis stoppen.
Ja.
Als je nou goedkoper... Nee, wacht even. Moet even goed zeggen. Want je hebt natuurlijk wel de bijleenregeling. De bijleenregeling betekent dat als je je huis verkoopt, je hebt bijvoorbeeld 2 ton overwaarde, dat er wel van jou verwacht wordt dat je die 2 ton weer in je nieuwe huis steekt. Want anders krijg je, als je het opnieuw leent, die 2 ton, en je gaat daar, weet ik veel, van
Je
doet, dan krijg je geen hypotheekrente aftrek.
Klopt,
dus dat is nog iets om over na te denken. Dus. Maar als zij gewoon haar overwaarde in haar nieuw huis wilt stoppen, ja, maakt het eigenlijk allemaal geen klap uit.
Nee.
Dus, want het geld komt, tenzij ze haar oude huis weer aanhouden. Dat kan.
Ja, iets in mij zegt toch gewoon aflossen. En,
ja, gewoon lekker aflossen.
Precies, aflossen.
Ja.
En dat
heb je
dan
er nu maar
gebruiken.
Rendement van.
Precies.
En het komt toch weer vrij als je verkoopt.
Zou ik doen. Maar ja, wie ben ik, hè?
Ja, wie ben ik?
Ja.
Kasper Kooi.
Jij bent René.
Ja. Maar ik vind het wel leuk als ze nog even laten weten over het beeld van hoe dat er nou precies uitziet. Weet je wel?
Ja, daar zijn we heel benieuwd naar.
Laat
even weten. Ja. En ik zet een linkje van dit huis achter ons al even in de show notes.
Ja. En nee, je hebt helemaal gelijk hoor. Ik reageerde zo van, dit was dit 10 jaar geleden. Maar ik bedoel meer, ik droomde meer van het plaatje, zeg maar. Niet van dat ik het nou praktisch nodig had of zo.
Oh, zo
maar het was zo'n beeld van, nou dan ben je succesvol. Snap je? En daarvan, als dat de achterliggende gedachte is, zou ik zeggen, doe het lekker niet gewoon.
Nee, met een tiny house ben je tegenwoordig al succesvol. Dus dat maakt ook niet zoveel uit.
Juist
met een tiny house. Ja. Hey Renate, die gaat de toeristische sector in.
Ik heb jullie laatst een berichtje gestuurd over de overwaarde van onze woning die best fors is. En wat we daarmee zouden kunnen doen. En wat dan het rendement zou zijn als je daar wat mee doet. Nou, we hebben er goed over nagedacht. We hebben besloten om daar inderdaad een recreatiewoning van te gaan kopen. En daar zelf van te gaan genieten. En hopelijk ook wat rendementen mee te verkrijgen. Maar nu lees ik, heb ik een beetje verdiept in het hele vastgoedbeleggen, over de hefboomwerking. Nou, ik heb daar een beetje in verdiept, maar het is nog niet helemaal duidelijk. Ik vroeg me af, kunnen jullie daar misschien wat meer over vertellen? En maken jullie daar zelf misschien ook gebruik van? Nu jullie rendement maken op jullie recreatiewoning? Ik ben benieuwd.
Ik krijg de kriebels van hefboom.
Ik vind het, de hefboom is echt
doodeng.
Nou, niet. Ja, jij bent een bange poepert.
Ik ben een bange poepert, maar met die hef echt.
Maar daar gaan we straks mensen het schip in, joh.
Even voor de duidelijkheid. Een hefboom in dit geval.
Zullen we het uitleggen aan de hand van Noordwijk?
Oh ja, dat is een goed idee.
Ja, dus wij gebruikten, we hebben Noordwijk gekocht, ons recreatieappartement. Dat deden we met een veel eigen geld en een beetje overwaarde van ons huis in Lisse.
Ja.
Nou, dat werd hartstikke mooi, hè? Dat gingen we verhuren. Maar dat huis had op een gegeven moment natuurlijk ook een waarde. Stel, het is 2,5 ton waard. Hè? Je zou het laten taxeren, het is 2,5 ton waard. Een hefbo betekent dat je dan op Noordwijk weer een hypotheek gaat plaatsen, waarmee je een volgend huis gaat kopen. Dus je neemt weer 2,5 ton hypotheek op Noordwijk. Dus dat is weer, of niet alles, maar vaak gebeurt dan bijna volledige hypotheek. Nou ja, het is een recreatiewoning, 60-70%.
Ja.
Dat gebruik je weer om een nieuwe woning te kopen. En zo ga je dus met schulden ga je steeds nieuwe...
Een soort van piramidespel-achtig...
Jij bent heel negatief.
Ja, ik ben heel negatief
Het is
inderdaad.
Erg riskant en grappig om te zeggen. Ik weet niet of mensen die luisteren misschien het boek... Rijke pa, arme pa hebben gelezen. Ja. Nou, deze meneer, als ik het goed zeg... is hij toen ook failliet gegaan door deze constructie. Toen op de economie en het huizenmarkt in Amerika helemaal misging... is hij ook het schip ingegaan. En heel veel mensen met hem met grote praatjes over hefboomwerkingen.
Ja.
Wij allebei, dus ik sluit me aan bij jou... ergeren ons erg aan hoe er over vastgoed verteld wordt... op socials ook vooral. En hoe dan een beetje zo simpel wordt gedaan. Oh, je neemt gewoon je overwaarde. Nou, dan koop je gewoon huis. Nou, dan gooi je daar weer een hypotheek op. En dan gooi je daar weer een hypotheek op. En binnen anderhalf jaar was ik financieel onafhankelijk. En dan denk ik, ja, oké. Dit is dus jouw verhaal. Maar ik heb twee vragen. Want op zich is het niet heel knap wat je hebt gedaan. Je bent gewoon naar een hypotheekverstrekker gegaan en je hebt die hypotheek gekregen.
Ja.
Dus eigenlijk zijn er twee vragen die bepalen of dit echt knap is. 1. Hoe hoog is je hypotheek? Dus alle hypotheken bij elkaar. En 2. Hoe hoog is de waarde van die panden? Nou ja, als dat niet zo ver uit elkaar ligt, dan is er dus helemaal niks knaps aan. Ze hebben alleen maar de durf gehad om heel veel hypotheken aan te gaan. Maar hun idee is dan, ja, met de inkomsten betaal je dan al die hypotheken af. Maar ja, als het nou economisch crisis wordt, hè, en mensen hebben geen interesse meer om in jouw recreatiewoning te komen, of in jouw huis te huren, dan heb je geen inkomsten meer om die hypotheken mee af te lossen. Dus dan heb je een probleem. En zo kan dus de hele teringzooi, om het even zo te zeggen, onder je voeten wegschuiven. Dus hefboomconstructie kan een hele slimme manier zijn, sluwe klinkt negatief, slimme manier zijn om heel snel financieel onafhankelijk te worden. Maar het heeft ook behoorlijk risico. En als het dan economisch misgaat, ben jij de eerste die de sjaak is.
Ja, ik vind het eng.
Ja, het is eng, ja. Ja, je gaat gewoon met geleend geld steeds verder. Ja. Geleend geld op geleend geld.
Met andermans geld ook.
Ja, of als de bank op een gegeven moment zegt, kan ook, hè. Wij hebben er geen vertrouwen meer in, of wij willen ons geld terug, of whatever. Of de bank komt in de problemen.
Ja, de bank kan ook in de problemen komen. Want wat doen die allemaal met die hypotheken? Die verkopen dat ook weer door zonder dat je dat in de gaten hebt.
Ja, en dan zeggen ze, ja, je moet je pand verkopen. Maar dan is het net economisch slechte tijd.
Ja.
En dan wil helemaal niemand jouw recreatiewoning hebben.
Ja, dus Renate, pas maar op.
Nou ja, wij zijn soms een beetje heel negatief misschien. Maar ja, ik vind dit dus niet iets voor iemand die niet echt weet waar die mee bezig is. En niet heel veel financiële middelen zelf heeft. Vind ik dit heel riskant.
Ja, ik ook. Ja. Zullen we het laatste woord aan Carla geven?
Ja.
Ik ben een jaar of 6 geleden in de problemen gekomen financieel met zakelijk, want hoor het goed. In een faillissement terechtgekomen en dacht, jeetje, hier kom ik nooit meer uit. En ook heel bewust gaan kijken, waar gaat mijn geld naartoe? Want ik kwam uiteindelijk ook richting een schuldsanering. En ja, dan krijg je een heel klein budget. En nou ben ik gelukkig sinds korte tijd uit de schuldsanering. En heb ik de keuze gemaakt om op dit niveau gewoon voorlopig door te blijven leven. Omdat ik andere plannen heb. Ik wil graag in een tiny house gaan wonen. En nou ben ik graag aan het kijken van hoe ga ik het geld wat ik heb, hoe kan ik dat maximaal benutten en maximaal inzetten natuurlijk. Om dat doel zo snel mogelijk te realiseren. En wat ik daar wel nog bij wil zeggen, dat ik wel al een jaar of 4 geleden jullie spaarbarometer tegen ben gekomen. En die toen al ben gaan inzetten om de eerste spaarstapjes richting tiny house te maken, ondanks dat ik heel weinig budget had. En daar ben ik nog steeds blij mee. Dus dank daarvoor en veel succes verder. Doei.
Doei.
Wat leuk. Wat is het nummer van Patty? Dan gaan we er even interviewen. Oh nee, Carla. Carla.
Carla,
pardon.
Ja. Ja.
Het is een mooi verhaal. Ja. Maar het sluit mooi aan op de vorige vraag.
Dat vind ik ook inderdaad.
Ja, ze zegt heel snel zo van, oh ja, onderuit gegaan met zakelijk vastgoed. En dus gewoon in de schuldsanering beland. Dus dit is ook wat er gebeurt, hè? Wat er kan gebeuren. Dus denk alsjeblieft goed na. Laat je niet gek maken, ook niet door ons recreatiewoningverhaal. Hebben wij ook 100.000 keer nagerekend, heel hard voor gespaard.
Ja, zeker.
Ja, ja. Dus ga nou niet denken van we moeten daarin mee. Het moet helemaal niks. Echt niet.
Komende week op porterene.nl hebben we, ik zie in de agenda, een boekbespreking Casper staan.
Ja, heb je hem al af?
Nee, ik moet nog een boek lezen zelfs daarvoor nog.
Echt waar?
Ja.
En welke wordt het?
Ik heb een, daar komt een nieuw boek uit. Ik hoop dat hij op tijd uit is om het te kunnen halen donderdag. Ons geld is stuk, Heet dat
boek. Ja, daar kreeg ik een mailtje over.
Van Peter Slachter en Bart en Bert Slachter. Ik denk dat dat broers van elkaar zijn.
Als je hem toch gaat bespreken, we mogen er een paar gratis weggeven.
Oh, echt waar?
Ja, dus ik had die mail eigenlijk weggegooid, omdat ik dacht...
Oh, wat grappig.
Dat doen we eigenlijk nooit.
Oké.
Maar misschien zal ik hem even terugvogelen. Als je er toch wat over schrijft, is het wel leuk.
Ja, ja.
Want waar gaat het over?
Het gaat over bitcoins.
Ja.
Over cryptogeld.
Ja, en ook over het falen van ons gewone geld,
ja,
zeg maar.
Ja.
Volgens hun.
Ja.
Ja.
Ik ben nu trouwens... Ik luister boeken liever, hè. Dat vind ik leuk. Ik heb een abonnement op Storytel. En ik ben nu dit boek aan het luisteren.
I use money as a tool to enhance my life.
Het zijn...
affirmaties.
Money affirmaties. Grappig, hè?
I can make as much money as I want.
Doe hem eens uit.
Uit?
Ja, ik wil er even wat over zeggen. Ja,
het is heel erg Amerikaans.
Wat is dit vreselijk?
Ja, met de muziek er ook onder.
Ja, ik de hele tijd... Nee, affirmaties zijn niet zweverig. Nou, bedankt. Je hebt het nu totaal ontkracht.
I welcome more money into my life.
Ja, wie niet? Nou goed. Ik zag hem voorbij komen en ik heb hem op mijn boekenplank gezet. Ik zet het aan en denk, wat is dit, joh?
Dat muziekje ook erachter.
Ja, dat maakt het helemaal zweverig.
Maar onheilspellend.
Money is just a tool. Ja,
dat dus.
Nou ja, maar het idee van affirmaties hebben we het wel eens over gehad. Daar zijn wij allebei groot fan van.
Nee, dat klopt wel.
Dat je bepaalde zinnen... Wij zijn... Laatst hebben we zelfs nieuwe opgesteld zelfs. Hè? Voor onszelf. Ja. Niet alleen op geldgebied, maar gewoon zinnen waarvan je denkt... Ja, deze zin helpt me om me te herinneren aan iets dat waarvan ik wel eens verval in bijvoorbeeld negatieve gedachten daarover. Of sommige mensen hebben het idee dat het geld vies is. Of dat het slecht is om het te ambiëren. Hè? Ja. Ga je kijken of hij dat ook gaat zeggen?
Nou, dat weet ik niet. Maar het duurt volgens mij 2 uur of zo.
Zo!
Dat zijn best wel veel affirmaties.
Ja, maar je moet er dan een paar kiezen, toch?
Ja, dan moet je er een paar, ja, precies.
Ja, die echt bij jou passen.
En ook herhalen ook. Hè? Ja. De kracht zit in herhaling ook. Ja, ja.
Maar er zullen in Amerika vast mensen zijn die dan heel lang naar hun werk moeten rijden. Hè? Die niet zoveel verdienen of meer willen verdienen of zo. En dan elke dag even deze affirmaties... Want dat geeft ook ruimte om te herhalen.
Ja, dat klopt inderdaad. Je moet het in stilte moet je het herhalen dan, zeg maar, in je hoofd. Maar ik kan ook een boekbespreking over dit boek doen.
Nee, doe maar eerst die andere.
Oké, doe eerst die andere. Okay. Het is ook een beetje wat Marissa doet. Die doet dan meer aan visualisatie met het huis en dat oprit. En dat
kantoortje. Maar als zij dat zegt, dan hoor ik gelijk al de stenen op de oprit knisperen als er auto eroverheen rijdt.
Ja.
Dus op een gegeven moment gaat het ook vanzelf, hè? Dan ga je heel erg beelddenken bij bepaalde doelen die je hebt. Dat is wel leuk, hoor. Ja, maar hier zou ik dit zweverige toontje, daar ben ik niet heel erg van.
Okay.
Maar ja, oké.
Hakima, die komt op de website. Ik spaar voor mijn zusje die arts wil worden.
Ja, dus waar doet ze het van?
Ja.
Dus heerlijk meekijken in een kasboekje. Waar geeft ze het dan uit? Nou, onder andere dus aan haar zusje. Maar hoe lief is dat?
Ja, leuk is dat.
Ah, misschien hebben ze wel een afspraak van als jij dan straks dokter bent, dan betaal je me terug met rente. En
ik investeer in jouw carrière, dus ik wil dan uiteindelijk
20%.
7% van je salaris iedere maand hebben.
Nou, ik las laatst iets, ik weet niet waarom ik het las, maar een of andere acteur die was gescheiden en die had een settlement gemaakt met zijn ex-vrouw over wat hij er moest betalen.
Ja.
En dat was iets van €11.000 per maand. Dus dacht ik, oh, nou, voor een Hollywood acteur komt ze de partner, zeg maar, komt ze er karig vanaf. Maar er waren wat semi-afspraken gemaakt, namelijk zei ik, zou het huis krijgen. Het was afbetaald en een of andere iets nog in Malibu, weet je, een strandhuisje en zo. En zij zou de rest van zijn leven 20% krijgen van alles wat hij boven een bepaald bedrag zou verdienen.
Ja.
Dus zij heeft gewoon heel slim gedaan. Nou, we nemen een soort basisinkomen. En daarnaast, hè, als jij het goed doet, kan me ook voorstellen dat hij gewoon denkt, krijg de tering, ik ga alleen nog maar op de bank zitten. Toch?
Het doet me een beetje denken aan mijn nichtje. Die kon geen... kamer vinden in haar studentenstad. En ze komt uit een dorpje ergens in Brabant. En er waren nog 2 andere klasgenoten die ook naar die stad gingen om daar te studeren.
Naar Leiden. Ja.
Naar Leiden inderdaad. En van die ene wist hij het niet, maar van de andere wist ze het wel. Die had al een kamer. Ik zei, maar waarom heeft hij wel een kamer en jij niet? Ja, haar ouders. Die zijn bereid om €700 voor een studio te betalen.
Ja, behalen. En haar ouders konden
En haar ouders dus niet.
Nee.
Maar zij wil een kamer van rond de €400. Had ze begroot.
480 had ze het over. Was ze mee bezig.
Ja, 480 inderdaad. Ja. Ja, goed.
Voor een kamer is wel veel geld.
Hoor. Vond ik ook veel kamer. Ja. Zeker als je het dan vergelijkt met een studio. Wat maar dan €300 meer kost.
Ja, dan zit je er vet luxe bij.
Dus ik zei van, maar waarom ga je niet werken en leg je dan zelf 300 euro bij? Dan heb je meteen dus kennelijk een woonruimte, ja. Want daar woonruimte heb je nodig. En je hebt meteen ook een enorme mooie ruimte.
Ja, en de rust om lekker te studeren, ja, een eigen schoon keukentje, et cetera.
Nou, toen kwamen de beperkende gedachten. Ja, maar moet ik hier wonen om hier te kunnen werken.
Oh ja. Ja, dat is zo.
Dat zal zo zijn.
En toen zei jij zeker van, dan leen ik je wel wat?
Ik zei, nou weet je, dan ga ik investeren. Want dan zou je waarschijnlijk borg moeten betalen. Laten we zeggen dat nog een keer 700 euro is. Je hebt die 300 euro nodig bovenop het geld wat je al gereserveerd hebt voor je kamer. Dus ik wil wel 1000 euro in jou investeren.
Maar hoezo investeren? Dat betekent dat je meer terugkrijgt.
Nou ja, dat lenen zeg maar. Ja, ja. Bedoel, voor haar is dat nu heel veel geld. Maar nou, ja, aan het einde van de rit...
Ja.
En ook al zou ze me een beetje rente, dat hoeft niet eens, maar zou ze me rente betalen, achteraf zouden ze erom lachen. Van, duizend euro, we hebben het over.
Ja, ja. Nee, maar dat is wel waar we het soms vaker over hebben. Hè. Wat je dus ziet is dat als je helemaal niks hebt, je hebt geen spaarpotje, hè, dat eigenlijk al het begin onmogelijk is.
Ja.
Je leven veranderen kan niet, verhuizen kan niet, ook niet naar, zelfs niet naar een goedkopere plek. Hè. Je kan niet eens verhuizen van je kamer naar een goedkopere plek, omdat je niet de borg kan betalen voor een nieuwe kamer of zo. Of omdat je niet het vervoer kan betalen. Of omdat... Dus al is het maar 1000 euro inderdaad. In sommige gevallen is 1000 euro, 1500 euro is al zelfs
zo'n wereld van verschil kan dat voor je maken. Ja.
Niks hebben of 1500 euro hebben is een mega verschil.
Ja,
mega verschil. Ja, en dat kan dus wel zorgen dat je bepaalde veranderingen in je leven kan doorvoeren.
Ja. Ja. Maar dat betekent ook dat je dat voor jezelf ook moet kunnen doorzien. En dat je moet uitzoomen en het grote plaatje kunnen zien. Ja.
Maar als je geen geld hebt, dan blijf je hangen in alleen maar dat probleem.
Precies.
En dat oplossen.
Maar probeer het dan om even uit te zoomen.
Ja, dat is moeilijk hoor.
Ja, ik weet het. Maar toch.
Maar ze heeft een kamer.
Ze heeft een kamer, dus dat is gelukt. Ze heeft nog geen bed.
Oh, nog geen bed. Oké. Okay. Nou, dat is het volgende probleem.
En ik herinner een appje of ze misschien vannacht nog bij ons mag komen slapen. Want ze krijgt pas maandag de kamer.
Oh.
Ja, dat mag natuurlijk wel.
Nou, dan gaan we dat even vieren met haar.
Gaan we het vieren.
Ja.
Dat was natuurlijk een waar doet ze het van. Er kwam nog een vraag over binnen.
Beste Casper en René.
Zo.
Ik heb een vraag.
Zo, waar sta je?
Ja, in een kinderspeelhal. Hij denkt, ik ga nu even een berichtje naar Porto René sturen.
Dit is een lekker momentje, zeg maar.
Nou, kom op, we luisteren er wel doorheen.
Beste Casper en René, ik heb een vraagje over waar doet ze het van. Vaak zie ik in de huishoudboekjes een hele lage zorgverzekering. Recentelijk was er één met een zorgverzekering.
Stop maar.
Ja, dit is niet te doen.
Niet te doen.
Ik heb de vraag helemaal uitgeluisterd. Hij zei, hoe kan iemand nou zo'n lage zorgverzekering hebben? Ik zie het vaak staan in waar doet ze het van. Als ik het opzoek, ik krijg die prijs nooit.
Ja, ik vind het wel grappig dat mensen de meeste reacties op waar doet ze het van is, dat kan niet.
Ja.
Dat is de meest... Dat kan niet, dat mensen zo laag dit of dat hebben. Ja,
eigen risico.
Ja, je eigen risico helemaal omhoog gooien. Sommige mensen krijgen nog toeslagen vanuit hun werk. Of hebben het via hun werk geregeld. Via een partner, via werkgevers. Inderdaad, in een maximaal eigen risico. Geen aanvullende verzekeringen. Nee. Dat is het denk ik wel.
Bovendien, het is nu trouwens ook overstaptijd alweer bijna. Zorgseizoen gaat weer van start.
Het zorgseizoen.
Het overstapseizoen, ja precies.
Ja, ja, gaan wij ook nog even mee aan de slag.
Ik denk het ook, ja.
Om jullie te helpen.
Hou Porto René in de gaten en dan lees je ook nog over Viola. Die heeft 7 kinderen en verhuurinkomsten.
7 kinderen?
7 kinderen.
De meesten denken misschien, verhuurinkomsten. En ik denk, 7 kinderen.
Oh, 7 kinderen, dan heb je goed pensioen hoor.
Hoezo? Wat heb je kinderen?
Ja, vroeger nam je kinderen, dat waren dan, die zorgden dan later voor je.
Nou, ja, jeetje, oké. Ik vind 2 genoeg. Maar ik vind het knap, dus ik ben benieuwd hoe ze het doet.
Ook
financieel.
We gaan het lezen.
Gaan we lezen.
Op porterene.nl. Dankjewel voor het luisteren.
Tot volgende week.
Tot dan.